We gaan de Heere om zijn zegen vragen voor dit woord. Het past ons, Heere, om eerbiedig tot u te komen in het gebed. En ook nu zullen wij als ouderen en jongeren en kinderen onze handen gevouwen en onze ogen gesloten hebben. Want we gaan bidden tot u. En Heere, toch gaan we eerst danken. Bidden en danken, danken en bidden. Zijn deze twee zaken met elkaar verbonden. En daarom gaan we eerst nog maar danken. Als we denken aan onverdiende zegeningen. Als we denken aan alles wat u tot nu toe ons gegeven en gelaten hebt. Want we zijn nog in het heden van uw genade. En we mogen voor het eerst of wellicht opnieuw in een dienst van het woord zijn. En de diensten van het woord kunnen plaatsvinden in verschillende gebouwen. In een kerkgebouw. In een gebouw dat nergens op lijkt om er kerk te houden. Maar toch, waar u in het midden bent. En waar uw naam ootmoedig gedankt wordt. In wat voor omstandigheden we soms ook zijn. Voor u ontvangen zegeningen. En waar we bidden om uw tegenwoordigheid. Zou u daar niet in het midden willen zijn. Heer, nu hoeven we niet al onze noden u voor te houden. Want u kent ons immers door en door. U weet ook wat er op dit moment in ons hart leeft. Of we werkelijk dankbaar zijn. Of we nu als ouderen en jongeren en kinderen het besef hebben dat alles wat u meer schijnt dan de dood genade is. En dat we tot nu toe verwonderd moeten zijn over uw goedheid en genade. Dat u ons ook in dit kerkgebouw samenbrengen wilt. Op de eerste dag van de week door u geheiligd en gezegend. En dat we over met uw wet mochten horen. Uw wet moesten horen. Want u komt tot ons met uw wet. En u houdt ons allen uw wet voor. En wie zou dan kunnen zeggen dat hij in de afgelopen week alles gedaan heeft wat u vroeg van ons mensen. U liefde hebben boven alles en onze naaste als onszelf. O God, dan moeten we ons vanmiddag diep wegschamen voor u. Hebben u echt u de eer gegeven die u toekomt in het leven van ons mensen? Hebben u lief gehad boven alles en die naaste als onszelf? Heere, waarom verdraagt gij ons nog en spaart gij ons nog? Waarom brengt u ons als ouderen en jongeren en kinderen samen in uw huis, onder het geklank van uw woord, om samen ook de oude psalmen te zingen, die soms ook zo kunnen spreken, als we ons hart erin vertolkt vinden? Waarom, Heere, doet u nog met tot ons komen vanmiddag in bijzonder met de prediking van de verzoening? Omdat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren en leven. Het is vakantietijd. En ook hier in deze gemeenschap, of waar we ook vandaan komen, zullen er binnen de gezins- en familiekring, of kennissenkring, of kerkelijke kring mensen zijn, die op vakantie zijn, die even eruit zijn. Of in het binnenland of in het buitenland. En we dragen ze allemaal nu op. Of u ze behoeden en bewaren wil. Of u ze ook op deze uw dag wil brengen onder het geklank van uw woord. Of dat samen overdag mag worden uit uw woord. Wie u bent en wilt zijn voor verloren en arme zondaren. Maar Heere, we reizen allen. We reizen allen onze levens weg. We reizen allen naar de grote ontmoeting met u toe. En wat dan? Kunnen we voor u bestaan? Is het zo dat we echt mogen weten wat we samen al gezongen hebben over het feit dat er toch een stroom van ongerechtigheden over ons de overhand kan hebben? En dat weerspannige, en dat u desondanks alles nog komt met uw woord tot zulke mensen, en o dit zegt, gij hoort hen die uw hel verwachten, o hoor de dergebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u dwingen. O Heere, wat een bemoeienis hebt u nog met ons, wat een beloften liggen er, zelfs voor degenen die u aan onze zorgen toevertrouwd hebt. Onze kinderen, onze kleinkinderen, gij hoort hen die uw hel verwachten, o hoor de dergebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. En zou u dat, Heere, in onze tijd niet meer waar willen maken? Dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk in de lijn van de geslachten. Dat u dat kind gaat geven een nieuw hart. Zodat het echt kan zeggen, ik ben een schaap, een lam van de kudde van de goede herder. Zou u dat werk van de genade, dat in de geslachten openbaar mocht komen, niet meer willen werken en uitwerken in de harten van jongelui? Die misschien zelfs hier niet te vinden zijn. Die misschien niet meer meegaan naar uw huis. Die wel het teken en zegel van het verbond ontvangen hebben, maar eigenlijk er totaal niets mee doen. En die in tegendeel laten merken, daar heb ik echt niks mee te maken. En toch, Heere, gij hoort hen die uw hel verwachten. O hoor de dergebeen. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u trainen. Maak ons helbegerige mensen. Maak ons zo helbegerig, Heere, dat we zo in alles wat we mee gaan maken, ook onze kinderen en kleinkinderen, gaan werpen op u, de levende God en de God van het verbond, de verbonds Jehovah. En dat is een tijd waarin we zouden kunnen zeggen, door allerlei kerkelijke en gemeentelijke ontwikkelingen, de duivel schijnt het aan het winnen te zijn. U bent de overwinnaar, Heer Jezus. U hebt overwonnen. U hebt gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zie, ik ben met u in al de dagen aan de volleinding der wereld. U gaat door. U hebt uw woord gelaten aan uw geest gegeven en u zorgt ervoor dat desondanks alles uw kerk er komt, dat er onderdanen van uw koning Jezus zullen zijn, getrokken van onder de klauwen van Satan, die alleen maar naar de eeuwige ondergang brengt, getrokken, soms als een Saulus van Tarsen, soms als een Timotheus. De laatste, Heere, wil het uitwerken in de harten van onze kinderen, van onze kleinkinderen. Heere, wil gij rijk komen te werken, opdat we ook uit hun monden mogen horen de lof en de verheerlijking van uw grote naam. We zijn samen in uw huis. We gaan de preek luisteren straks. We gaan alles geven. Geopende oren en ogen en harten, een geopend woord, en bovenal het licht en de leiding van uw Heilige Geest, dat we de zorgen getild mogen worden, die nemen we mee. En de beste plaats is om in uw huis onze zorgen voor uw aangezicht neer te leggen, van onszelf, van ons gezin, van de familiekring, van allen van wie we weten dat het niet zo makkelijk allemaal gaat. Van de kerk, van de gemeente, van de bekering, van de dagelijkse bekering. O God, van alle genade en barmhartigheid. die een grondeloze barmhartigheid zelfs kent. Wees ons met genadig om Jezus wil. En zegen ons voor het eerst of opnieuw. Dat u aan uw eer mag komen. Dan wordt het goed. Dat het hel van zondaren dienen mag. En dat verkwikking en vertroosting van uw duur gekochte kerk. Die ook reist. Die ook eenmaal met u de ontmoeting moet aangaan. Dat zal de beste ontmoeting zijn. Als u, Heere Jezus, tot uw kind zeggen gaat, kom in, gij gezegende van mijn vader. En beërf het koninkrijk dat voor u weggelegd is, maar voor de grondlegging der wereld. Heere, gedenk ons achter het orgel. Gedenk ons als koster, gedenk ons als ambtsdragers. Zittend in de bank, staande of straks misschien collecterende. Maar vergeet ook niet de mens die staat op de kansel, zwak van moed, klein van krachten, die er in zijn eigen kracht niet tegen op kan, maar wel als hun kracht schijnt en verleent, zelfs Heere, in rijke mate, want dan komt u aan uw eer. Dat bidden we van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 22, de versen 12 en 14, voor we ons gaan zetten tot de prediking, waar een enkele afkondiging wat betreft de diensten volgende week zonder beleven en welzijn om half drie, zal in Kolkerbroek voorgaan dominee Buis uit Nieuw-Leusen en om 7:00 in Bandeveld dominee Oorschot uit Tolen. Collecten zijn deze 1 diaconie, 2 kerkvoordij en de derde is dan voor de extra collectie bestemd voor de huur van de gebouwen. Volgende week is de extra collecte bestemd voor de algemene doeleinden van de kerkvoogdij. En dan is er nog een vriendelijk verzoek om dit kerkgebouw netjes achter te laten. Graag de bijbels en kussens bij de betreffende zitplaats laten liggen. We zijn gasten en we gedragen ons ook als gasten. Dat komt vast wel voor elkaar. We gaan samen zingen. Uit Psalm 22, de versen 12 en 14.
Mijn vertrouwen.
U vindt de tekst voor de prediking in het gelezen schriftgedeelte Handelingen 10, de versen 42 en 43. Handelingen 10, de versen 42 en 43, waar we het woord van God in onze tekst nogmaals lezen willen. En heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. We zetten als thema boven de prediking Christus prediking in een heidens huis. En we letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats op een merkwaardige plaats. In de tweede plaats op een ernstig woord. In de derde en laatste plaats op een heerlijk woord. Dus het thema boven de prediking luidt Christus prediking in een heidens huis. Om te letten op een drietal hoofdgedachten. In de eerste plaats op een merkwaardige plaats. In de tweede plaats op een heerlijk woord, op een ernstig woord. In de derde en laatste plaats op een heerlijk woord. Maar eerst een paar voorafmerkingen vooraf. U zult het wel met mij eens zijn, gemeente, dat het boek van de Handelingen een boek is dat we kunnen noemen het boek van de niet-Joden. Het is waar, u vindt ook wel in het boek van de Handelingen dat er Joden tot de Heere bekeerd worden. We weten dat er onder meer in het boek van de Handelingen der Apostelen een zekere Saulus van Tarsus genoemd wordt, die op de weg naar Damascus door de Heere, om het maar eens ouderwets te zeggen, gearresteerd wordt. En die daarna in de herberg in de straat genaamd de Rechter te Damascus het gewicht van zijn zonde zo voelt dat een man 3 dagen en 3 nachten niet eet en niet drinkt. Dus in het boek van de Handelingen vind je inderdaad ook wel dat Joden tot de Heere bekeerd worden. Maar toch in bijzonder vind je in het boek van de Handelingen dat niet Joden tot de Heere bekeerd worden. En Lucas, de schrijver van het boek van de Handelingen, geïnspireerd door Gods Heilige Geest, geeft daar zelfs uitvoerig een bericht van. Zeker, dat is ook alweer waar, in de evangeliën lezen ook uitvoerig hoe de Heere heiligen gaat trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar toch, in dat boek van de Handelingen, en je ziet zelfs dat als heidenen getrokken worden door de Heere en van dood leven gemaakt worden, het mensen zijn die een klein beetje op de maatschappelijke ladder omhoog gekomen zijn. Want weet u, God haalt zijn kinderen overal. Inderdaad, ook uit degenen die leven aan de rand van de samenleving, maar de Heere haalt ze zelfs uit hoge kringen. Het tweede dat opvalt is in het boek van de Handeling, tenminste wat ons hoofdstuk betreft, dat niet is apostel Paulus die als middel in Gods hand mag dienen om een mens tot God te brengen, maar het is apostel Petrus die als middel in Gods hand ervoor zorgen mag dat de eerstelingen van de oogst uit de heidenwereld de Heere worden toegebracht. En wat ons ook opvalt is dit. Dat is een gezegde onder ons. Dat hoor je nog wel eens. Waar genade valt, daar valt ze vrij. En u weet al wat die uitdrukking betekent. Dat is Bijbels. Want we lezen in het Oude Testament dat de Heere zegt, ik heb Jacob lief gehad en Ezau heb ik gehaat. De Heere ontfermt zich over wie hij zich ontfermt. En de Heere verhardt de mens die hij verhardt. En het laatste is toch wel te wensen dat we niet verhard zijn. Weet u, want het wonderlijk is ook in de Bijbel, dat als ons hart niet verhard is, de Heere een mens met een mens wil worstelen. Zoals hij ooit ook met Jacob worstelde. En die mens, Jacob, die wel gaat roepen, Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En weet u, wat ook zo heerlijk is, niet alleen dat God met een mens worstelt, maar dat God ook een mens tegenkomt. En daar wees ik reeds op toen ik u noemde de naam van Saulus van Tarsus. Immers, God kwam hem tegen op de weg naar de Damascus, en toen was het gebeurd. Toen heeft Saulus niet direct, maar toch in de loop van de tijd geleerd dat hij als een goddeloze gerechtvaardigd moest worden. Nu, dat zijn dus enkele inleidende opmerkingen vooraf. Met als laatste eigenlijk dit nog te noemen, anders begrijpt u misschien niet waar we naartoe willen. Door de Heilige Schrift lopen 2 lijnen. De ene lijn is de lijn van het aanbod van Gods genade. En als gemeente koninklijk, dat is royaal. Dat zou ik eigenlijk met één tekst uit Gods woord willen noemen. Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar hij is een zeerlijk. Als God zijn genade aanbiedt. Ik zei koninklijk en royaal. Waar blijven wij mensen dan? De zaken rondom het kampioenschap van Europa voor voetballers is achter de rug. U en ik zouden ook kerkelijke mensen, denk ik, de kost niet willen geven die aan de beeldbuis zaten om dit alles mee te maken. Die ook nu in deze dagen weer aan de beeldbuis gekluisterd zitten, omdat er een paar mannetjes door het land van Frankrijk op de fiets hard fietsen om een overwinning te behalen. Dan zijn we erbij. Dat is de 100.000 hier in Kolkebroek, in Barneveld, in Voorthuizen, ergens uitgedeeld zouden. We zouden uren in de rij staan om de 100.000 te bemachtigen. Maar als God zijn genade aanbiedt en zijn u voor de derde maal zo koninklijk en zo royaal, dan zijn we nergens thuis. En toch, dat is de andere lijn. De ene lijn is dus dat God zijn genade aanbiedt en een mens van nature van huis uit weigert. Geen genade. Wil ik dat deze koning over ons zegt, aan de andere kant, behaagt het God om toch mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderlijk licht van dood leven te maken. En uit de benauwdheid in de ruimte te brengen, zien we ook hier vanmiddag bij onze Cornelius uit Handelingen 10. Het is waar, het is ergens niet de eerste de beste. Het is een heiden. Dat moet je elkaar ook toegeven van huis uit. Maar het is niet de eerste, de beste Cornelius uit Handelingen 10. Hij woont in Caesarea. Een stad aan de Middellandse Zee. Een fraaie stad. Verfraaid door de kindermoordenaar van Bethlehem, Herodes de Grote. Die dat deed, die stad verfraaien, ter ere van de Caesar. Dat is een ander woord voor keizer, in dit geval de bekende Augustus uit Lucas 2. En de stadhouders van Judea en ook de koning uit de geslacht van Herodes zaten nu niet zo graag in Judea, Jeruzalem, maar liever in Caesarea, Galilea. Want in Jeruzalem was het maar een beetje, laat ik het zeggen, duf. Orthodoxe Joden, Fariseeën en schriftgeleerden met hun vingertjes stonden te zwaaien. En in Caesarea, nou jongelui, daar kon je eens uit je dak gaan. Daar klopte het leven. Dat was een maatschappij die je echt modern kan noemen. Daar stond geschreven, carpe diem, pluk de dag. Hou eruit, uit het leven wat eruit te halen is. En in deze stad, waarin minder Joden wonen dan Romeinen en Grieken, leeft nu onze Cornelius, die inderdaad een Romein is, een soldaat. Men zegt wel tussen twee haken dat deze Cornelius niet afstamt van het bekende geslacht van de Cornelii, want dan zou die op de maatschappelijke ladder hoger gekomen zijn dan een hoofdman over 100, maar een afstammeling was van een slaaf. En eigenlijk zijn we allemaal slaven. Dan komen we niet boven Cornelius uit. Ik bedoel niet letterlijk een slaaf, maar figuurlijk of een geestelijke slaven van de zonde en slaven van de Satan. En soms kun je slaaf zijn op een bijzondere wijze. Misschien denkt u daar wel vanmiddag aan met een zekere schaamte en huiver toen u zo dronk. Of toen u zo vloekte. Of toen jij vriend zo vaak uit je dak ging, omdat je dacht, dat is het leven. Dus in wezen zijn we allemaal slaven van de zonde en van de wereld. En u dacht ook niet, gemeente, dat Gods kind dat juist niet leerde. Een slaaf te zijn geweest van de zonde en van de Satan. En steeds ook weer te kunnen verkeren onder de klauwen van Satan en de zonde te doen. Nu daar in Caesarea is een Romeinse soldaat, Cornelius, nu soldaat. Hij is een centurio, iemand die gesteld is over een groep van 100 soldaten. Niet over een legioen, dat telde 6000 soldaten. Of een cohorte, een afdeling van 600 man. Maar hij is onderofficier, commandant over een groep van 100 soldaten, daar in Caesarea. En onze Cornelius, die zo zegt men waarschijnlijk gehoord zou kunnen hebben van de levende God toen hij in Samaria verkeerde en daar Filippus de diaken hoorde preken, want de diakenen toen dat hij preekten ook, en in het werk van de apostelen, maar dat weten we niet. En weet dan ook niet of deze man Cornelius, die hoofdman over 100, dezelfde is als die hoofdman over 100, die stond aan de voeten van het kruis. En uitriep naar Jezus sterven, waarlijk, deze was Gods zoon. Maar toch zegt de Bijbel van onze Cornelius heel wat dingen die we ons best ter harte mogen nemen. Want Lucas schrijft het, geïnspireerd door Gods Heilige Geest. En de Bijbel laat ons iets zien van de buitenkant van de man. En ook van de binnenkant van de man. En zalig. Die er iets van weet. Wat de Heilige Schrift schrijft over die heiden. Die kwam uit Italië, die behoorde tot de Italiaanse bende, een keurtroep van de keizer. En de huis uit jongens nooit op de christelijke school had gezeten. En nooit van de levende God had gehoord. En nooit van het feit dat de Heer alles geschapen heeft. En zijn zoon heeft willen geven, de zaligmaker, om ook een kind of een jongen opgroeiend een nieuw hart te gaan schenken. Dat is onze koning totaal niks, want die kwam in het land van de Joden. En toen hij ging merken dat er toch nog ook een andere godsdienst was, de godsdienst van de Romeinen of de godsdienst van de Grieken, de heidense godsdienst, de Joodse godsdienst van die enige ware levende God. Want de Bijbel zegt ons dat deze man een godvrezende was. En leg daar nu ook niet te veel in, maar wel dit. Dat een man zijn heidense afgoden afgezworen had en was gaan dienen de enige ware levende God. Of zo gezegd, de God van de Joden. Hij zocht hem niet meer in zijn huis ook voor de altaren van de afgoden, maar hij zocht het bij hem die alles gemaakt heeft en nog alles onderhoudt, het woord van zijn kracht. Een godvrezende, overgegaan van het heidendom tot het jodendom. Hij was niet besneden. Dan zou hij een proseliet genoemd moeten worden, maar wel leefde hij mee met de Joden, had een hart voor de Joden. Want hij gaf ook aalmoes en giften aan de Joden. En dat klopt, als je hart open gaat voor God, gaat je hart ook open voor de naaste. En dan ga je wel doen aan hen die van God zijn. In dit geval dus, in het eerste geval, de Joden, die immers het oude bondsvolk van God zijn. De man was dus een godvrezende. En probeer na te komen in zijn leven, want er staat dat die man vroom was. Nou nee jongens, geen vrumpie, maar die man kon je nakijken in zijn leven. Dat merkten ze thuis aan vader Cornelius, die man was veranderd. Vroeger diende hij met zijn gezin de afgoden en nu zei die jongens, luister eens. Die afgoden? Nee, dat is niks. Die geven me niks in mijn leven. En zullen straks ook eens geven in mijn sterven. Ik heb iemand anders gevonden, de levende God. Nee, ik zeg niet dat hij al Christus kende, een stap verder. Maar hij kende wel enige zelfkennis en Godskennis. Ik zeg wel dit, het beginsel van genade was in de ziel van Cornelius te vinden en de vreze Gods lag over zijn leven en dat merkte ze thuis. Dat kan niet anders. Dan hebben zijn kinderen thuis en een vrouw gemerkt dat vader en hun man wat veranderd was en dat hij allemaal mee door kon in het leven. Dat die man vroeg aan de Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Dus God vrezend, meelevend met de Joden, de heidense godsdienst afgezworen, beginsel van genade lag in zijn leven, het voorbereidende werk van God was in zijn leven, want dat doet de Heere. Vroeger zeiden de ouden, om zo te zeggen, de gratia preparans, de voorbereidende genade, dat kan de Heere op verschillende manieren doen, maar hier doet hij het zo, dat hij Cornelius de heiden, niet bij God en zijn woord grootgebracht, breint bij de Joden en hun godsdienst leert aanhangen en leert vertrouwen op de ware levende enige God. Dat is de buitenkant. Dus God vrezend, vroom, hij gaf aalmoezen ook aan de Joden. En wat de binnenkant van zijn leven betreft, zegt de Bijbel dat hij godzalig was. Nu moet u goed weer luisteren, nu moet u daar niet alles in leggen. Net zoals niet in die term Godvrezende, dat betekent dus meelevende, zei ik al. Maar Godzalig wil toch niet direct dit zeggen. Dat geldt alleen maar als u dat kan zeggen, iemand aan het eind van zijn leven, dat u Godzalig wordt, dat u vol van God. Maar als er staat van Cornelius, als de Heilige Geest de binnenkant van zijn leven gaat beschrijven en noemt een godzalige, dat betekent dat die man zorg had voor God en zijn dienst. Dus, hij was geen zorgeloos mens meer. En hij was bezig in zijn leven om de dienst aan de Heere te zoeken. En gemeente, ja, mag ik het zo zeggen vanmiddag, kom daar nu eens om. Want kijk, we zijn vaak zorgeloos wat de zaken van God en zijn dienst betreffen. En door zorgeloosheid komt de mens straks voor eeuwig in de hel. Maar nu Cornelius, die man zocht God. Dat was een zoeker naar God. Was een zoeker naar genade. Naar om te mogen weten we eigenlijk het hel in Christus te leren kennen. Want ik zei al voorbijnde genade. Ik zei al, die man was veranderd, maar hij moet verder komen in zijn leven. De vergeving der zonde leren kennen door het bloed van Christus. En als u dat van mij mag zeggen, door het geloof, en jij vriend erbij, dan ben je pas wel gelukzalig te noemen. Cornelius, godzalig wordt de man genoemd door de Bijbel, de Heilige Geest. En weet u, wat u ook opvalt, dat die man geduriglijk God zocht in het gebed. Niet alleen jongens als hij bidden moest voor zijn eten, dat deed hij. Zoals zijn personeel er ook bij betrokken werd. Er ging iets van uit, zei ik, voor zijn gezin, zijn vrouw, zijn kinderen, ook voor zijn personeel. Dat bleef niet buiten, om zo te zeggen. En zelfs voor zijn soldaten. Want we lezen namelijk dat hij in die groep van soldaten zeker één godzalige krijgsknecht had. Nee, ik zeg niet dat nu Cornelius de genade in dat hart van die soldaat had gestopt, dat kon de man ook niet. Maar u bent er toch wel met me van overtuigd dat als u als man en vader, maar waarom geen vrouw en moeder, een spoor mag trekken door uw leven. Zoals hier van Cornelius gezegd wordt, godvrezend en vroom en goeddoende aan het volk van God. En godzalig en altijd maar biddende, zou dat in het leven van uw kinderen en uw kleinkinderen geen uitwerking kunnen geven. En nu als chef staande boven uw personeel, of als onderwijzer wellicht op de school, of op de zonderschool, dat er iets, of als anders dat, iets van ons uit mag gaan, zodat anderen gaan zeggen, dat is echt. Die kun je nakijken in zijn leven. Zoals dus wel bij onze Cornelius, waarvan de Bijbel zulke heerlijke dingen zegt. En van de Bijbel ons ook komt te vermelden dat hij dus God gedurig in het gebed zocht. Ik zei niet zomaar alleen bij het eten of als je bed kwam of naar bed ging. Maar onder alle en in alle omstandigheden vroeg die man naar God. Had die man aandacht voor God. Gedurig bad die man, wat bad hij nu? Tja, wat zou die man voor beden hebben, jongens? Nou, mag ik wat noemen? Hè? Dat staat in de Bijbel, maar ik denk dat dat het toch ook is. Weet je wat die man nu vroeger zegt met heren? Dat ik een kind van u mag zijn. Kijk, dat kun je echt kinderlijk noemen. Zoals jij, Jaap, of Anneke wel eens bidt. Als je naar bed gaat, laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Zo bad Cornelius, de hoofdman over 100. Heel eenvoudig en heel kinderlijk. Laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn. Nou, beter gebed is er niet. Heel eenvoudig. En heel kinderlijk. Als maar komt uit de diepst van je ziel. En je weet waar je naartoe kunt. Om dat lam van God Christus te leren kennen. En zo bad Cornelius mijn heren. Mag nu een kind van u zijn. En dan komt de Heere in die plaats. In dat huis van Cornelius in Caesarea. Een van zijn dienstknechten te sturen, want immers onze eerste gedachte was een merkwaardige plaats. Er komt een knecht van God, gestuurd door God. Petrus, jawel, Petrus is door God gestuurd, omdat Petrus, dat is waar, iets begreep van de uitstorting van Gods Heilige Geest. Want die man is door de uitstorting van Gods Heilige Geest in de benen gekomen toen op Pinksterfeest. Die verlogenaar werd een belijder. En de man die het zwaard droeg, verraderlijk, om het stukje oor van Malchus af te hakken, is door de Heilige Geest een ander wapen gaan hanteren. Het zwaard van de Geest, het woord van God. En daar kun je mensen mee verslaan. Zalig de prediker die het zwaard van de Geest, Gods woord, hanteert. En als de Heilige Geest daarin meekomt, mensen vallen moeten door dat zwaar dodelijk gewoons, roepen, o God, is het voor mij nog mogelijk dat er genade is? Nu, daar komt Petrus, is Pinksteren geweest, dat is waar. Want de Heilige Geest heeft geleerd, er is geen scheiding meer. Het is de Jood en ook de Griek, die muur is afgebroken. Beginnende van Jeruzalem, moet je het woord van God verkondigen, ten einde van de aarde toe. Maar daar zijn nu knechten van God. En tevens kinderen van God, dat begrepen ze niet altijd. Want zou het niet zo zijn, als nu eens die bode van Cornelius niet aan de deur van het huis waar Petrus in gekomen waren, zou Petrus dan gegaan zijn? De Heere moet hem eerst onderrichten. Door dat visioen. Dat laken. Met die reine en onreine dieren. En de Heere beveelt, sta op en eet. En de Heere vermaant. Wat ik rein acht, zult u niet onrein achten. Zo komt de Heere dan te pas. Om zelfs Petrus, een geroepen apostel, die weet hij van de uitstorting van Gods Heilige Geest, van de woorden van zijn meester, dat ook de ander de heiden het woord verkondigd moet worden, door de Heere gewezen wordt om de weg te gaan naar Caesarea. Kom, hebben wij dit vooroordeel soms ook niet? Zitten wij soms niet vast in onze bepaalde patronen? Misschien ook nog wel eens vaak die scheiding hanteren voor de niet. Zo'n visioen met dat laken van onreine en onreine dieren staat op en eet. En wat ik rein acht, mens, zal u niet onrein achten, zal het woord voor ons heden ten dagen niet meer gelden. Oh, we kunnen soms zo gemakkelijk afschrijven. Dat is er een van die niet. Of mag ik nu eens concreet noemen, die jongen misschien kan er best een zijn vanmiddag met een oorbelletje. En als die jongen eens gaat roepen uit de diepte van zijn verloren bestaan, zouden we dan niet misschien toch kunnen zeggen, zou dat nu waar zijn, want hij loopt er zo vreemd bij. Oh, die jongen verandert wel. Als God doorgaat in zijn leven, verandert die jongen wel. Ook in alles wat hij laat dragen, of wat hij laat zien en dragen, maar zijn we niet vaak zo bezig. De ene is te oud, en de andere is te jong. De ene is te zwaar, en de andere is te licht. Progressief, conservatief, we zijn zo vaak bezig om eigenlijk reeds te wegen voordat. Wij begrijpen vaak niet de geweldige spankracht van Gods woord en de rijkwijde van Gods woord. Kijk gemeente, wij hebben vaak enge gedachten van God. En nu gaat de Heere zijn kind en knecht Petrus onder mij zeggen, daar moet jij heen gaan. En wat jij onrein soms meent, ach, ik rein. En dan gaat hij. Dan is hij ook wel gewillig. Want dan geeft God op de dag van zijn heken een gewillig volk dat gaat. Om daar in het huis van een heiden, waar een Jood immers die mocht komen, want dan verontreinde hij zichzelf, om daar te gaan spreken over Christus alleen. Dat is ook wat vind je niet. Christus prediking in een heidens huis. Wat een merkwaardige plaats. Dat zijn wij niet. Goed, we zijn gasten. In een ander kerkgebouw. Maar het is geen merkwaardige plaats, zou ik nog willen zeggen. Het is een plaats die we noemen het huis van God. Maar zouden we ons schamen moeten, als God ons brengt en wijst een weg, die we wellicht ook toch zelf moeten leren om Gods woord te gaan brengen daar waar misschien al stilletje voor onszelf zeggen afgeschreven. Moet ik daar nu doen? Maar hij komt. Nee, hij moet. En dan komt hij. In het huis van Cornelius de heiden. O zeker een beste man om zo te zeggen. En een man die ook na kunt kijken. En een man die God zomaar eigenlijk in huis uit is een heiden. En de Joden dachten ook dat alle Godvrezenden, dus alle heidenen die Jood geworden waren, in de dag van het oordeel door God behandeld zouden worden als een heiden. En dan komt Peter in het huis en dan gaat hij preken. Dat is een tweede gedachte, een heerlijk woord. Maar wat preekt die man nu? Zegt nu Cornelius, je hebt de beste dominee uitgenodigd die er is. Je hebt een Petrus. Ik heb het zelf geleerd. Je had het zelf geleerd, dat is waar. Uit Gods mond en noem maar op. Maar zegt u, ik ben die man die dit en dat in zijn leven meegemaakt heeft. Nee, lees u eens na wat hij preekt. Eén en al Christus. Bij het begin en bij het eind is Petrus vol van Christus. Trouwens, dat was ook geweest toen die door de Heilige Geest op het Pinksterfeest bij de uitstorting van die geest ook in vuur en vlam gezet was om Christus te preken. En lees maar na in zijn brieven, twee brieven heeft Paulus geschreven, het is allemaal Christus. Net als het Paulus, die immers in een van zijn brieven schrijft, ik heb niks anders voorgenomen dan u te preken, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat doet Petrus ook, dat kan niet anders. Want als God je roept tot een prediker, dan roept God je niet om alles van jezelf te gaan vertellen, maar van die grote Christus te gaan vertellen. Dat mensen zouden gaan leren wat Cornelius moet leren en zouden verstaan wat als een zaligheid dient. En mag die prediker nu voorgaan best wel eens iets uit zijn leven vertellen. Maar laat dat maar tenslotte ook maar weer liggen. Zie op Christus. En zo gaat Petrus spreken en aansluiten bij dat wat ze weten. Dat valt op. Want zijn geen heidenen. Jawel, van huis uit. Maar het zijn Godvrezenden. Zij weten van de Joodse godsdienst. Zij weten van de profeten nog meer. Ze dan Johannes de Doper en van Jezus. Want daar gaat ook Petrus immers op inhaken bij de kennis. En kijk, ook wij staan van niet voor een heidense gemeente, maar voor een christelijke gemeente. Nee, ik zei niet dat u allen in die zin van Christus bent, ik hoop dat het waar was. U verstaat me hopelijk goed, maar u bent wel gedoopt en een christen geworden. Dus u bent geheiden, u bent een christen. Maar de vraag is of u werkelijk weet wie Christus voor u is. Maar nu gaat Petrus spreken dus over Christus, maar eerst over Johannes de Doper. Het was immers de voorloper van Christus, dat wist hem tot uw Godvrezen. Ik zei al, hij kon aansluiten bij wat ze wisten, zoals hij ook kunnen doen. En zo wisten ze van Johannes de Doper. Nee, Johannes de Doper was geen onbekende onder de Joden, in tegendeel. Ze wisten van zijn prediking. En van dat betuigen in die prediking. En van dat dopen. En hoe doopte Johannes de Doper dan? Wel, de doop van de bekering tot vergeving der zonden. Johannes zei het eerlijk. Hij wond er geen doekjes om. En zei, het is allemaal wel goed met jullie. Maar jullie moeten bekeerd worden. En een bekeerd mens ontvangt de vergeving der zonden. Niet omgekeerd. Het is eerst de bekering. En dan de vergeving der zonden. En hij heeft Johannes met kracht en klem gepreekt. En ze kwamen toch. Zelfs ook soldaten kwamen en vroegen om gedoopt. Terwijl mij eerst zei Johannes dan, wie zijn zonde beleid erlaat, die zal barmhartigheid geschieden. Wie tot geloven tot bekering komt, wie tot bekering komt en vergeven de zonde ontvangt, die is eigenlijk voor tijd en eeuwigheid gered. Dus Johannes de Doper, en daar gaat Petrus spreken over de Heere Jezus. Zouden ze niet geweten hebben, die God vrezen, Cornelius en die anderen die er zaten in dat huis, van Jezus wonderen en van Jezus tekenen. En dat zegt Petrus ook, u weet er toch van, hij is begonnen de zaligmaker in het noorden, in Galilea, daar waar de verachten wonen. Dat weet u wel. De Heer Jezus begonnen bij het verachten. Het Galilea der heidenen. Kan het naast dat iets goeds komen, zeiden ze smalend. Maar God begint daar. Om het verdorvene te vernieuwen. En het dode leven te maken. En u weet wel dat de Heer Jezus zijn meeste kinderen. En ook zijn meest lieve kinderen gehad heeft. In het noorden van Canaan. In dat verachte Galilea. Dat Galilea der heidenen. Daar heeft God op de Heer met kracht en klein mensen geroepen uit de duisternis tot zo'n wonderbaar licht. Maar hij is doorgegaan, zegt Petrus. Doorgegaan het land, doorgaande goeddoende. Heeft immers zieken genezen. Heeft immers de duivelen uitgeworpen. En de mensen ook hun zonde vergeven. Want hij was door Johannes gedoopt met de Heilige Geest en met kracht. En dat klopt ook. Want Johannes wilde dat ene Johannes de Doper, maar hij moest het. Hij heeft Jezus gedoopt. En toen Jezus gedoopt was, kwam de Heilige Geest in de vorm van een duivel op het hoofd van Jezus zitten. Jezus had naar zijn godheid de geest. Vanzelfsprekend zou ik bijna willen zeggen. Maar naar zijn mens zijn, naar zijn middelaarschap, moest hij de Heilige Geest ontvangen en kracht ontvangen om dat werk te gaan doen. Naar zijn middelaar zijn, naar zijn mens zijn. En heeft Jezus gedaan. Steeds maar rondgaande en steeds maar weer zoekende en ook vindende. En dan gaat Paul en dan gaat Petrus en God eraan verbinden dat deze Jezus nu de rechter is van de levenden en de doden. Daar komt hij op uit. Dat is het einde van zijn preek. Zijn tekst was er ook van vanmiddag. En dan zegt u, moet het nu zo? Heeft die man zo over Christus gepreekt? Zo vol uit de Christus schriften beleden, moet uw man nu net aan het eind van zijn preek een beetje donker erop zetten en zeggen, ja hoor nu eens even, er komt een dag van het oordeel die Jezus mee te maken, is gesteld, gezet, verordend tot een rechter van levende en van doden. Moet het nu zo? Is uw man nu wat verkeerd bezig? Moet u zo zijn preek gaan beëindigen? Nou, u weet dat Paulus op de Areopagus toch wel tot die filosofen, die knappe luiden daar zaten, en trouwens niks anders deden dan nieuwtjes vertellen elke dag, waarvan je niet kunt leven en zeker niet kunt sterven, dat Paulus tot die geleerde filosofen sprak over de dag van het oordeel. En zei, jullie heidenen moeten goed weten dat God een dag verordend heeft, waarop een man zal komen die ook oordelen zal de ganse wereld, levenden en doden. Dus het mag. De beide godsgezanden en Petrus hier, en later ook Paulus, begin gewezen op de dag van het oordeel een ernstig woord laten horen. Waarom? Nou, die heidenen dachten daar niet aan. Ze leden eigenlijk zo. Je leed een poosje, dat begrepen ze wel. Dat zagen ze ook om zich heen. Een mens komt tot ontwikkeling, bereikt een hoogtepunt en dan met een dieptepunt. Dan word je vernietigd. En is voorbij, zou het. En dan zeiden ze, je komt terug in een andere ontwikkeling. Je zou misschien jongelui onze tijd zeggen, die reïncarnatiegedachte. Je komt terug in een andere wezen. Maar Petrus zegt mensen, zo ligt niet. Daar komt een dag waarop deze die ik u verkondig, Jezus, die kwam van Nazareth. Jezus die doorging naar Jeruzalem om daar zich ook te gaan offeren als het lam van God. Die komt een keer als de rechter van de leven en de doden. Die is daartoe ook door zijn vader aangesteld. Zal in de naam van zijn vader recht spreken. Zo'n koning macht overgeeft aan een onderkoning. Denk aan Farao en Jozef. Zo doet God de vader aan zijn zoon. Zijn macht geven. Om te oordelen de levenden en de doden. Petrus zegt, denk ook om een dag van de afrekening. Dan zal God alles wat in de leven van volken en van enkelingen was voor de dag halen. En dan zullen we een rechtvaardig oordeel ontvangen. En dan zal het zijn tegen 2:1. Of je hebt niet geloofd en je gaat voor eeuwig verloren. Of je hebt het geloof ontvangen, mag eeuwig ingaan in de vreugde van uw Heere. Paulus, Petrus zegt, het gaat om uw redding. Dat verkondig ik u. Er komt een dag van de afrekening en niemand zal dan voor God staande iets onder de tafel kunnen steken. U zegt, moet er aan de prediking altijd dan zitten het gewicht van het oordeel? Laten we het alsjeblieft niet vergeten. Dat we toch aan de prediking laten hangen dat gewicht van het oordeel. We gaan sterven. Dat is voor God komen. Op die laatste dag. De dag van het oordeel. Dan zullen we hem kunnen. Die de rechten van levende en doden. Als we nog leven. Zullen we voor God gesteld worden. Als we gestorven. Zullen we voor God gesteld worden. Vanaf adem af. Onbegrijpelijk. Maar het is wel te geloven. Er komt een dag. Waarop Jezus komt. Om de rechter te zijn van levenden en doden. En ik zei net, dan zult u niks onder de tafel kunnen steken. En zeg nu niet vanmiddag, nou ja, dat duurt allemaal al zo lang. En men roept over die wederkomst al dit en dat. Hij komt. En zijn voetstappen zijn te horen en zijn ook ons eigenlijk dit te melden, dat hij echt aanstaande is. Doe nu niet zo door uw hoofd in het zand te steken, struisvogelpolitiek uit te voeren, want hij komt als de rechter van levenden en doden. Zeg nu niet, ik ben nog een idealist en probeer vrede en gelijk op deze wereld te brengen. Och, probeer maar te doen wat u meent te moeten doen, vrede en gerechtigheid, maar het lukt u niet. Eenmaal komt hij en dan. Ja, Petrus zegt ook, wij prediken dat en wij betuigen dat. Hij wil eigenlijk dit zeggen, ik kan het niet overtuigen, maar ik kan wel getuigen. En straks in de dag der dagen zullen naast Christus Gods getuigen staan. Er zal mede het oordeel betrokken worden. En zal een domen in zijn hoorde zien. En met Christus in het oordeel bezig zijn. Om ook te vernemen wie geloofd hebben en niet geloofd hebben. Ik denk dat je dat er ook in lezen mag. Maar het is wel een ernstig woord. Want de dag van het oordeel komt. En wee ons als we ons dat zouden verzwijgen. En zeker uit deze tekst. Zeg nu niet, Jezus van Nazareth heeft zoveel eeuwen teruggeleden, wat heb ik daar nog mee te maken? Zeg nu niet, alles zal maar meevallen. Maar ga eens luisteren naar wat Peter gaat zeggen in die derde en laatste hoofdgedachte. Dat is ook nog een heerlijk woord. Hij gaat spreken over namelijk de profeten, dat deze getuigenis geven, dus de profeten van hem, dat is de Heer Jezus, dat er al onder het oude verbond tot de profeten gezegd is, dat een iegelijk die hem gelooft, vergeven zonde ontvangen zal door zijn naam. Wonderlijk, vindt u niet? Dan gaat u weer terug naar wat ze weten. Als die heeft aan het laatst van zijn preek over een heerlijk woord, dan ga je weer terug naar dat wat ze weten. Jullie kennen Jesaja, Jeremia, Ezekiel toch? Daar staat het. Die profeten hebben gezegd dat er een zal komen die ook de redder is. En Peter zegt, dat is de Heer Jezus. Dat is de redder. Zolang we er nog zijn leven, is hij de redder die je redden wil. Dan ben je eigenlijk zijn handen aan het Oude Testament misschien beter. Dan steunt hij zijn prediking op het woord. Dat is het beste toch? Dat elke prediking gestoeld is op het woord voor God. Hij zegt, dat staat er toch? Zijn niet van mij verzinseltjes. Zuigen jij mijn duim. Maar de profeet hebben al gezegd. Dat zolang we leven. Dat gaat maar zo vertalen. In hele Gods genade. Hij de redder is. Die straks de rechter is. En dat in ieder hem gelooft. Vergeven zonde ontvangen zal door zijn naam. Nou, dan trekt hij de registers van Gods lieflijk harpspel. Van Gods genade. Helemaal open. Geloven. En iegelijk. In hem. Vergeven de zonden door zijn naam. Dan komt hij op de Pinksterhoogte weer te staan. Eerst de Jood, daarna de heiden. Het is zelfs voor de skiet en de barbaar. Het is voor elk volk en voor elke cultuur. Het is voor iemand uit Barneveld, uit Voort, uit kom ik er ook vandaan komen. Dat predikt Petrus met een heerlijk woord. Hij is nog de redder. Wat voor redder dan? Nou, de meest heerlijke redder er is. Want een iegelijk die hem gelooft. Een iegelijk. Niemand uitgesloten. Maar, let wel, die hem gelooft. Wat is dat? Nou, dat is jezelf overgeven aan hem. Overgeven. Restloos. Alles in handen geven. In zijn handen. Dat is simpel, gemeente, zo simpel. Dus het nochtans van het geloof en het nochtans van de genade dat een mens leert geloven in de Heer Jezus als de redder van zondaren. Maar ga wel om het geloof en dat geef ik u toe door een gave van God. Maar God wil die gave zo hartelijk geven in de weg van de middelen die God ingezet en ingezet. Zelfs aan een heiden als Cornelius, let eens op. Dat Peter zegt, beste man Cornelius, geef de heilige zicht een goed getuigenis van u, om zo te zeggen. God vreemd en God zalen, wat moet je nog meer? Nee, Cornelius, u moet de vergeving der zonden kennen, dan bent u er. Goed meenemen, gemeente. Ze kunnen veel van ons zeggen misschien. Als de vergeving der zonden missen, missen we alles. En daarom zegt Peter, belogen denk ik. U bent een beste man, om zo te zeggen. En een goed getuige heeft u te geven. Maar u moet wel kennen Cornelius. Met uw vrome leven in de goede zin van het woord. Dat redt u niet. Alleen dat zalige en reddige bloed van Jezus Christus. Dat reine van alle zonden. De gerechtigheid van God. Hij moet je kennen. In hem geloven. En het recht van God heeft voldaan. Die de zonde heeft gedragen en de schuld heeft verzoend geworden in een zee van eeuwige vergeten. En daarop nu amen te zeggen, Cornelius, dat ben je voor eeuwig gered. Hoort u het, gemeente? Een ieder die hem gelooft, de vergeving der zonden door hem. Jawel, door hem, door zijn naam. Er met één naam onder de hemel de zaligheid. Dat is de naam van Jezus. En elke andere naam mist alles. Maar in die naam ligt alles. Te leren fluisteren, te leren spellen. Jezus, zaligmaker. Jezus, ruimtemaker. O, mijn zaligmaker, mijn ruimtemaker. Of zegt u, ja, ik mag er zelfs een uitroepteken achter. Mijn zaligmaker en mijn redder. Mijn Heere Jezus. Komt er op aan die waar of nu vergevende zonde kennen. Ze kunnen alles van ons zeggen. Ze kunnen zeggen, het is een veranderde man. Of het is een vrome vrouw. Maar hierop komt het aan. Bekering en vergeving, dat is het dan. Vergevende zonde gereinigd door het bloed van het Godslam. Dan kunt u straks voor God bestaan. Dan komt Christus naar voren. Zijn vader is er een van mij. Ik heb voor hem alles willen geven. En anders zou Gods woord eerlijk gaan voor eeuwig verloren. Maar nu kan het nog. Vluchten naar Christus. Naar die kruispaal. Je zonde beleiden. Je zonde laden. Vragen, jongens, wat zei ik? Mag nu een kind van u zijn, kan, vroeg Cornelius. Mag nu een kind van u worden, Heere. Mag dat weten. Nou, hier mag dit horen. Cornelius, dat kan. Als jij weet te beleiden door het geloof in hem dat je zonden vergeven zijn. Dat is een groot stuk, nietwaar? Dan ben je er. En dan kun je best wel door je leven nog heen moeten. Soms zeggen, Heer, hoe moet het? En zeker daar in Caesarea met die soldaten en met die collega's die zeggen, nou die man is totaal veranderd zeg. Dan kon je niks, kon je vroeger nog dit en dat. Maar nu kan hij eens mee door de beugel. En misschien heeft hij nog eens meegedaan ook. Want een mens zonder ontvangen genade. Maar dan was er dit in zijn leven. Dan ging hij wel eens zingen. En dan ga ik het zo maar voorstellen. Zo gij Heere de ongerechtigde gade slaat. Heere, wie zal bestaan? Ook ik Cornelius niet. Maar dat heeft de man ook leren kennen. Maar bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Amen. We gaan zingen uit Psalm 130, vers 2. Psalm 130, vers 2. We gaan danken en bidden en voorbeden doen voor de heer Slotboom uit Barneveld. Die verblijft nog in het ziekenhuis in Nijmegen en hoopt deze week weer thuis te komen. En de heer Schimmel uit Barneveld is in verband met onderzoeken opnieuw opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. En voor hen op een later tijdstip de diensten via de cassette beluisteren. Zullen we samen danken en bidden. Dies wordt gij, Heere, met beving erg kinderlijk gevreesd. Nu hebben we die kinderlijke vrees nodig. De vreze des Heeren. Geen slaafse vrees, maar een kinderlijke vrees. Niet, Heere, dat uw kind, als het erop aankomt, bang moet zijn voor de zonde. En zijn zonde zal moeten beleiden en ook laten. Maar kinderlijke vrezers weten dat u een hart hebt. Dat u weet hoe zwak van moed en hoe klein van krachten uw kinderen zijn. Ook Petrus, ook Cornelius. En de laatste mocht het ook leren. Trouwens, Petrus wist het ook. Zo gij terecht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Heren zijn een verloren zaak. Maar en Cornelius en Petrus mochten beide ook weten, maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Heere, leer ons de zaken van vanmiddag te verstaan. U laat de prediking van Christus komen in een merkwaardige plaats, in een heidens huis. Maar u zorgt ervoor dat u hemel niet leeg zal zijn. Met mensen gekomen uit de Joden, met mensen gekomen uit de heidenen. Dan hoeven u de orde niet voor te schrijven. Maar u houdt er wel uw orde op na. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan zullen Petrus en Cornelius naast elkaar staan. Om voor eeuwig u te loven en te prijzen. En in hun zang elkaar proberen te overstemmen. Vanwege het feit dat u ook naar Petrus verlogen in de omzag. En naar Cornelius die een heiden was. Heere, wie zijn wij nu? Slaven van de zonde. En wij redden het niet. Het is allemaal te kort. We hebben gehoord dat u, Heere Jezus, de redder nog, wil leren. In een weg van geloof en bekering, vergeving van de zonden te leren kennen, gered te zijn door het bloed van u dat reinigt van alle zonden. Pas dit in rijke mate, Heere, toe bij onze harten, van de jongens en meisjes, van de jongelui, van de ouderen, van wie we ook zijn. En geef het u de eer van alles ontvangen hebt. Dank ook voor de ontmoeting, voor het spreken. Geef het dan een goede zondag. Zegen, Heere, ook de met name genoemde personen. De een die dan thuis mag komen. En zijn situatie is u bekend. Misschien kan het goed gaan. Misschien kan het wat minder goed gaan. Maar laat hij en allen die bij hem horen maar weten dat u de Heere een God bent. Die niet alleen helpt voor de tijd. Maar ook helpt voor de eeuwigheid. Voor het lichaam, maar ook voor de ziel. En sterk hem die naar het ziekenhuis moet. Het is niet altijd even gemakkelijk. Het kan soms zoveel van afhangen van onderzoeken of van operaties. Maar als we leren mogen dat u meegaat, uw vriendelijk aangezicht in Christus. Heren, dan kan het. Dan kunnen we zelfs zingen, zoals een lof in de nacht. Zingen dat ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijn levens heffen. Sterk zo allen die van de week nog de preken zullen horen via de cassette recorder. En wees met hen ook in huizen hier in de gemeenschappen waar ze wonen. Stel de mannen en broeders van de kerkenraad. Allen die werkzaamheden mogen verrichten. Gedenk de gemeenten. Heren, gedenk ze. In uw grote ontferming. En ook de kerk. Heren, begeef en verlaat ons niet. Trek zelf met ons op. een belofte is heerlijk. En een engel is heerlijk. Maar u de God van de belofte, is het meest en het heerlijkste. Nogmaals vragen we van u, vergeef alles en gedenk ons. En geef ons alles ook als we morgen weer de werkweek in mogen gaan of vakantie mogen hebben, onze jongens en meisjes. Of met vakantie weg zijn of weer neergestreken zijn. Behoed en bewaar ons, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen. Het eerste vers van Psalm 32. Dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.